Bij al het oorlogsgeweld in Israël en Gaza staat overeind dat het lijden daar enorm is. Veel onschuldige mensen zijn omgekomen en nog veel meer zijn er verwond en ontheemd. En toch lezen we in de Bijbel veel over de toekomst van de wereld en dat er een einde komt aan oorlogen en dat er uitkomst komt uit het lijden. Kan dat ons troost en hoop bieden? Dat en meer bespreek ik met dominee Oscar Lohuis. Oscar, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, we zijn nu in de eerste week van Advent. Dat betekent dat we vooruitkijken naar Kerst, uitkijken naar de komst uiteindelijk van het Vrederijk. En tegelijkertijd zien we de kranten vandaag en al jarenlang bol staan van ellende, oorlog, nu ook grote woorden over genocide. Hoe kun je die twee, de Bijbel en de kranten, met elkaar rijmen?
Nou, ik denk dat de Bijbel ook wel duidelijk maakt dat in de aanloop naar de komst van het Vrederijk, de komst van het Koninkrijk van God, dat er veel strijd zal zijn. Dat in het einde der tijden ook staat, bijvoorbeeld in de Openbaring, de reinen worden reiner en de vuilen worden vuiler. Hmm. Dus er komt ook, er is gewoon ook veel kwaad wat zich openbaart in de eindtijd. En je kunt het vergelijken misschien ook wel met geboorteweeën. Dat er pijn is, dat er moeite is, dat er lijden is. Maar dat er wel nieuw leven aan zit te komen.
Dat zit eraan te komen. Daar gaan we het in deze uitzending over hebben. Voordat we dat gaan doen, gaan we kort kijken naar het nieuws. Zoals we eigenlijk altijd bij onze uitzendingen doen. Gisteren kwam er een rapport uit van Amnesty International. Die hadden onderzoek gedaan en zij zeggen, zij komen naar aanleiding van het rapport tot de conclusie dat Israël genocide pleegt. Ze zeggen dat ze daar genoeg bewijs voor hebben gevonden. Een 200-tal interviews hebben ze gedaan, allerlei onderzoeken gedaan. Wat vind je van dat rapport?
Het lijkt mij voorbarig als de Verenigde Naties of het internationaal gerechtshof zelf nog helemaal niet tot die conclusie is gekomen. Dat een organisatie als Amnesty International dat wel doet. En het komt hun denk ik ook niet toe om die uitspraak zo te doen.
Het komt ze niet toe?
Nee, omdat zij niet de rechters zijn die daarover moeten beslissen.
Nee.
Denk ik.
Nee.
Ja.
Wij hebben afgelopen woensdag een uitzending over dit onderwerp heel uitgebreid besproken. Nog voordat het rapport van Amnesty International uitkwam. Dus mensen die daar meer geïnteresseerd in zijn, die wil ik graag doorverwijzen naar ons YouTube-kanaal. Dat is de uitzending van afgelopen woensdag 4 december met jurist Andrew Tucker. Dat gezegd hebbende. Volgende nieuwsbericht. In Melbourne in Australië is afgelopen vrijdag, dus vandaag eigenlijk, wat voor ons vannacht is, voor hun overdag, is er een synagoge in brand gestoken. Er zijn twee gemaskerde mensen naar binnen gegaan. Die hebben daar een brandbare vloeistof gegooid, volgens een ooggetuige. Er zijn ook een aantal gewonden door het vuur. En het gebouw is helemaal beschadigd. Wat denk je als je zulke berichten hoort?
Ja, we zien dus dat we steeds meer te maken hebben met mensen die menen dat het gerechtvaardigd is om geweld te gebruiken. Alleen omdat mensen Joden zijn of omdat mensen christenen zijn die zich pro-Israël uitspreken. En ook dat het gerechtvaardigd is om geweld te gebruiken als mensen een andere mening hebben dan die van jezelf. Dat is natuurlijk niet, dat zijn niet onze waarden hier in het Westen.
Nee, nou ja, de Australische premier die heeft ook die antisemitische aanval veroordeeld. Is dat genoeg, denk je? Veroordelen.
Nou, het is goed dat het wordt veroordeeld. Lijkt me ook zeer logisch dat zoiets als dit wordt veroordeeld. Mm. Of het genoeg is, weet ik niet. Ik vraag me af of dit soort dingen minder zullen worden. Ik ben bang dat deze uitingen van geweld ook in onze wereld, hè, Australië is natuurlijk ook de westerse wereld, dat dit soort uitingen van geweld helaas niet minder zullen worden. Dat we hiermee te maken hebben.
En, ja.
Dat we hiermee zullen moeten leren omgaan. En ik vind dat het ook bestreden moet worden natuurlijk. Ik vind dat er een zero tolerance beleid moet zijn ten aanzien van dit soort dingen. En ook uitingen van geweld in die richting. Of het oproepen tot geweld in die richting. Wat natuurlijk eigenlijk veelvuldig gebeurt.
De oorlog die gaat nog steeds door. Al ruim een jaar nu. En de gijzelaars die zitten nog steeds gevangen in Gaza. 100 gijzelaars. Qatar die heeft zijn rol als bemiddelaar tussen Israël en Hamas weer opgepakt. Halverwege november waren ze daar tijdelijk mee gestopt omdat de partijen te weinig zouden meewerken. Nu lijkt dat dus weer langzaam te veranderen en er lijken weer gesprekken plaats te vinden via Qatar dan tussen Israël en Hamas. Wat ben je hoopvol dat er misschien deze keer wel iets gaat uitkomen?
Nou ja, aan de ene kant denk ik van met partijen als Hamas is niet te onderhandelen. Ja. Met terroristen kun je niet onderhandelen. Ik vraag me ook af of je kunt vertrouwen op wat ze zeggen.
Maar anderzijds, in november van vorig jaar was er wel een deal. En toen
precies, daar moest ik ook aan denken dat er toen natuurlijk wel een deal is geweest waarbij, waarbij ook veel Israëlische gijzelaars wel zijn vrijgelaten. Dus we hopen dat dat weer zal gebeuren.
Ja.
Maar over het algemeen hebben de onderhandelingen natuurlijk niet veel opgeleverd. Nee. En dat is in het hele Midden-Oosten is dat zo. Dat is in het Midden-Oosten werkt het gewoon niet zo van we gaan om de tafel zitten, we gaan naar elkaar luisteren en we spreken dit met elkaar af. En het poldermodel wat wij in Nederland heel goed kennen, dat is daar een totaal andere cultuur.
Dat werkt heel anders, ja. Inderdaad. We gaan het vandaag hebben over de toekomst van Israël. Jij zegt het is niet alleen de toekomst van Israël, het is ook de toekomst van de wereld. Kun je kort uitleggen wat ons te wachten staat en wat die twee met elkaar te maken hebben?
Nou kijk, Jezus predikte het goede nieuws en de apostelen natuurlijk ook. En zij hadden alleen maar wat wij het Oude Testament noemen. Jezus noemde dat de wet en de profeten. Mm-hmm. En in die boeken komen we heel veel prachtige, gloedvolle profetieën tegen over de toekomst van de stad Jeruzalem en de toekomst van Israël en de wereld. En dat er echt een tijd zal gaan komen dat het heel anders zal zijn in deze wereld. En voor mij wordt steeds duidelijker dat dat echt het goede nieuws is wat Jezus predikte. Jezus predikte het goede nieuws van het Koninkrijk van God dat gaat komen in deze wereld.
Ja.
En hij heeft ook zijn discipelen, zijn leerlingen geleerd om te bidden uw koninkrijk komen zoals het in de hemel is, ook op de aarde. Dus het goede nieuws is de komst van het koninkrijk van God op aarde.
Ja.
En volgens de Bijbel gaan we daar naartoe op weg. En ik denk dat de ontwikkelingen rondom Israël, het herstel van Israël, de terugkeer van de Joden naar het land, maar zelfs de strijd rondom Israël in deze tijd, dat die ons allemaal zeggen dat die tijd van de verlossing, de tijd dat het koninkrijk gaat komen, dat die echt nabij is.
Ja. Ja. Maar is het belangrijk dat we gaan speuren in de Bijbel naar aanwijzingen voor onze tijd? Is dat zinvol?
Nou, Jezus heeft wel gezegd, let op de tekenen van de tijd. Jezus heeft gezegd, als deze dingen beginnen te geschieden, mm-hmm, weet dan dat de tijd van de verlossing nabij is. Net zo goed als dat je in het voorjaar ziet dat de hele natuur weer begint uit te lopen. Dan weet je dat de zomer nabij is. Ja. Zo zegt Jezus, als je deze dingen ziet gebeuren in de wereld, weet je dat die tijd van de verlossing snel gaat komen. Dus ik denk wel dat het belangrijk is dat we ook kijken naar Gods hand in de geschiedenis. En God gaat verder met de geschiedenis. Hij werkt in de geschiedenis.
Het is echt een opdracht van de Heer Jezus om dat te doen.
Ja, zeker. Ja. Ja. En Jezus heeft zelf ook concrete dingen gezegd over de toekomst. Ook de toekomst van Jeruzalem en de toekomst van Israël en de toekomst van zijn volk.
Ja, dan wil ik je zo nog vragen wat die dingen dan zijn die Jezus zei. Maar kun je dat zomaar, zeg maar, de Bijbel naast de actualiteit leggen? Want het voelt ook een beetje als speculeren als je zegt van nou, deze profetie dat hoort bij dit nieuwsbericht.
Ja, ik vind ook dat we daar wel voorzichtig in moeten zijn en dat we niet te snel moeten zeggen, kijk, dit wat we hier in de Bijbel lezen, dat is dit wat hier nu precies gebeurt. En dat we dat ook niet altijd precies kunnen zien natuurlijk, maar ik hou wel van de grote noemers en ook de contouren. En we lezen heel duidelijk dingen in de Bijbel over de eindtijd. De Bijbel gaat voor een aanzienlijk deel over wat er nog in de wereld zal gaan gebeuren.
Over de toekomst.
Over de toekomst. Ja. En dan zijn er grote noemers en er zijn duidelijke contouren. Of ik bedoel, de Bijbel zegt daar concrete dingen over. En de contouren daarvan zien we in onze wereld al steeds meer voor onze ogen verschijnen, vind ik. Dus ik hou meer van het wat grotere plaatje.
Kun je dat eens schetsen? Je zegt dat Jezus al een aantal concrete dingen zei over die toekomst.
Ja.
Kun je daar voorbeelden van geven?
Nou ja, een hele concrete profetie vind ik bijvoorbeeld dat Jezus heeft gezegd in Lucas 21, heeft hij gezegd, Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden. Mm. Hij heeft in diezelfde staat vlak daarvoor dat hij ook heeft geprofeteerd dat Jeruzalem verwoest zou worden. Velen zullen vallen door de scherpte van het zwaard. En dan staat er ook dat Jezus heeft gezegd dat de Joden over de wereld verstrooid zullen raken. In gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. Mm-hmm. Maar dan zegt hij over de aardse stad Jeruzalem. Jeruzalem zal dan door de heidenen vertreden of vertrapt worden. En dat interpreteer ik als volgt. De aardse stad Jeruzalem zal in heidense handen zijn. Gewoon bezet zijn door heidense mogendheden. Totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Dus Jezus zegt daar heel concreet, er gaat een tijd komen dat niet meer de heidenen, de niet-joden, het voor het zeggen hebben in de aardse stad Jeruzalem. En ik vind dat toch wel heel frappant dat tot op zekere hoogte is die profetie vervuld in onze tijd. Want vanaf 1967 is heel Jeruzalem in Joodse handen gekomen. En de Joodse staat Israël heeft het voor het zeggen in de stad Jeruzalem.
Dus dan en wordt het wel heel
ik
concreet.
Ik zie echt wel een link tussen wat Jezus hier heeft gezegd en wat we dus vandaag de dag zien in de wereld. Tegelijkertijd worden er nog steeds mensen vertrapt in Jeruzalem. En ik denk dat als de Messias komt, dat de tekst dan helemaal vervuld zal zijn. Ja. En dat er dan niemand meer vertrapt zal worden.
Ja. Als we kijken naar de toekomst. Want deze uitzending gaat over de toekomst. Hè? Het is niet een soort voorspellingen die we gaan doen. Maar gewoon wat er in Gods woord staat over de toekomst. Wat is de toekomst voor Israël vanuit Gods woord?
Ja, nou. Kijk, bijvoorbeeld een prachtige tekst is Jesaja 25. En daar staat onder andere dat de sluier waarmee het gezicht van alle volkeren omsluierd is, de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn, dus een bedekking over de volkeren, waardoor ze niet goed zien. Ja, als er een bedekking over je hoofd is, dan ben je gewoon blind.
Zie je niet zo. Ja.
Dus volkeren zijn blind ten aanzien van Gods weg met Israël. En ik denk dat anti-Zionisme waar we het net over hadden, de enorm toegenomen en toenemende haat richting Israël en de staat Israël en opnieuw het Joodse volk, dat is gewoon bedekking, dat is een sluier. Maar er staat hier ook dat op die berg, hè, deze profetie gaat over op die berg, en dat is ja, de berg van het huis van de Heere. Dat is eigenlijk gewoon de berg, de tempelberg waar de tempel is komen te staan. Maar op diezelfde plek zal de Heere die sluier zal hij verslinden. Hij zal die wegnemen. Dus er gaat volgens deze tekst een tijd komen dat de volkeren niet meer zo Israël-hatend zullen zijn. Dat ze niet meer Israël van de kaart willen vegen. Dat ze niet meer Jeruzalem voor zichzelf willen innemen. Wat eigenlijk 2000 jaar lang het geval is geweest. Dat anderen Jeruzalem voor zichzelf hebben geclaimd. Maar dat anders zal worden. En dan staat er zelfs in Jesaja 2 dat de volkeren dan zullen opgaan naar Jeruzalem om samen met Israël de wet van de Heere te leren. Hè. Dus Joden zeggen ook, ja, als de hele mensheid gaat leven naar de Torah, als de mensheid gaat leven naar de onderwijzing van de Heere God en hem gaat gehoorzamen en hem gaat liefhebben boven alles en je naaste als jezelf gaat liefhebben, dan komt het koninkrijk. En dan staat er in Jesaja 2 dat de volkeren zullen opgaan naar Jeruzalem om dan uit de Torah te leren. En dat de volkeren dan tegen Israël zullen zeggen, huis van Jacob, laten wij, dus jullie en wij met jullie, wandelen in het licht van de Heer. Ja. Dat is natuurlijk een heel ander beeld als dat we vandaag zien.
Ja, het opmerkelijke vind ik vraag je naar de toekomst van Israël, maar het klinkt meer alsof je nu vertelt wat de toekomst is van de hele wereld. Hangt dat samen?
Ja, absoluut. Ik denk dat daarom ook Israël zo belangrijk is, maar het gaat niet alleen om Israël. Het gaat om het heil voor de wereld. Als Jezus heeft ook gezegd, het heil is uit de Joden. Veel christenen denken daarbij alleen maar terug aan het verleden. Het heil wat wij in Christus hebben ontvangen is uit de Joden. Maar ik geloof dat als Jezus dat zegt, dat er ook nog heel veel heil voor deze wereld gaat komen. Opnieuw uit de Joden. En ook als de Heere God tegen Abraham heeft gezegd, al 4000 jaar geleden, in jou zullen alle volkeren van de aarde gezegend worden. En je zult tot een zegen zijn. Hè, dat de hele wereld opnieuw in de toekomst gezegend zal worden door het nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob.
Dus dat vrederijk geldt dan niet alleen voor de christenen?
Nee. Ik snap wat je bedoelt. Wij denken vaak alleen aan de redding van onze ziel, weet je. Als christenen zijn we zo gefocust op je wordt gered of je gaat verloren. En dan denken we eigenlijk alleen maar, wat gebeurt er als je sterft? Ga je dan naar het paradijs of ga je dan naar de hel of het dodenrijk? Ben je dan gered of ben je dan verloren?
Ja.
Maar dat vind ik, natuurlijk is dat belangrijk. En ik geloof ook, en dat geloven orthodoxe Joden ook. Gelovige Joden zeggen ook, sommige mensen zullen verloren gaan, anderen zullen gered worden. Hè? Dat wij dat geloven, dat hebben we ook van hen geleerd natuurlijk. Ja. Maar het is wel een heel versmald evangelie.
Hoe bedoel je dat?
Nou, als je alleen maar, als je bij de redding door Jezus alleen maar denkt aan wat er met je gebeurt als je uit dit lichaam zal zijn. Mm. Weet je, de Bijbel spreekt niet vooral over de redding die we ervaren als we uit dit lichaam gaan bij de dood. Maar de Bijbel spreekt over de redding die gaat komen in deze wereld. En als de Messias komt en als ons lichaam, hè, als Jezus terugkomt, krijgen we een nieuw lichaam. En dan komt het koninkrijk op aarde. Ja, en dan gaat inderdaad de Bijbel over meer dan de kerk. De Bijbel spreekt ook over Israël en de volkeren. En hoe we dat precies allemaal dan moeten begrijpen. Niet alles is goed te begrijpen. Maar zo spreekt de Bijbel over het toekomstige heil. Maar het heil is dus meer aards dan wij als christenen geneigd zijn te denken.
Maar het klinkt dan ook wel heel ver weg. Het is niet dat geloof heel dichtbij, maar het is iets abstracts. De wereld.
Nou, ver weg. Ik denk juist dat het heeft wel met deze wereld te maken. Kijk, ik denk ook het is makkelijker om alleen maar over de hemel te praten. Dat is eenvoudig. Nou, je gaat naar de hemel, punt uit, dan ben je voor altijd in de hemel. En dan zien we daar wel hoe het zal zijn. Maar de Bijbel spreekt echt over meer dan dat. Als Petrus ook in Handelingen 3 bijvoorbeeld spreekt tot zijn eigen volksgenoten. En dan roept hij ook Israël op om tot bekering te komen. En dan zegt hij ook op dat er tijden van verkwikking zullen komen. En dat Jezus nu in de hemel is. En hij zal in de hemel zijn tot de tijden waarin alle dingen zullen worden hersteld. Als Jezus Christus weer teruggezonden zal worden naar deze wereld. Dan zal de tijd komen waarin alle dingen zullen worden hersteld. En dat gaat ook echt over deze wereld. Dat gaat niet over de hemel, want het is als Jezus terugkomt uit de hemel dat dan dat zal gebeuren. Ja. Nou, dat soort teksten moeten we oog voor krijgen, denk ik.
Ja, en nu gaan dat herstel van Israël, wat je noemt, het koninkrijk, dat zijn allemaal hoopvolle teksten. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de situatie nu, dan lijkt het allemaal ontzettend ver weg.
Ja, dat is ook zo. Het is ook heel droevig en het is ook, ja, er zijn heel veel tranen, heel veel mensen huilen en heel veel onder de Israëlieten hebben veel tranen, heel veel Israëlische soldaten sterven, mensen in Israël sterven door raketaanvallen, maar in Gaza zijn heel veel mensen gestorven en er zijn tienduizenden doden gevallen in Gaza en het is verschrikkelijk allemaal. Maar de Bijbel zegt dat, ik had het net over Jesaja 25, hè, zoals hij die sluier zal wegnemen van de volkeren, staat er ook, hij zal de dood voor altijd verslinden en de Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen. Ja, dus dat is wel waar we nou toe op weg zijn. Ik denk dat in de diepste benauwdheid zal God de grootste uitredding geven. In de donkerste uren geeft God uiteindelijk de grootste openbaring van hemzelf. Ja, weet je, maar in de vreselijke, dat vind ik ook een mooi beeld, in de vreselijke storm op het meer waar de discipelen met Jezus in zaten, toen zij dachten dat ze vergingen, toen de golven in het schip sloegen en toen de ervaren vissermannen zeiden, Heere, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan, en ze Jezus wakker maken, dan staat hij op en dan in één keer met één woord zegt hij tot de wind en de golven en de zee, zegt hij, zwijg, wees stil. En dan staat er kwam een grote stilte. Dus dan zien we een gigantische storm. Maar als de Heere optreedt, in één keer een grote stilte. Dat vind ik zo mooi. Echt een serene stilte op dat meer. En dat vind ik een prachtig beeld eigenlijk van de wederkomst. Mm. Dat als Jezus gaat komen, terwijl vlak daarvoor de storm nog op het hevigst is, dat Jezus dan in één keer een grote stilte zal brengen. En dan Jesaja 25 zegt dat hij de dood zal verslinden en de tranen van alle ogen zal afwissen. Daar gaan we naartoe op weg.
Maar daar hebben de mensen die op dit moment lijden, de Palestijnen in Gaza, de onschuldige mensen die lijden onder de bombardementen, onder Hamas, die hebben daar toch helemaal niks aan als je zegt van joh, nog eventjes geduld, het komt wel goed?
Nou, ik vind wel dat het een heel groot verschil maakt of je gelooft in toekomstige redding en of je gelooft in een vrederijk dat gaat komen. En als je kennis hebt van de verlossing die er is door de Heere God en door de Messias van Israël. Hmm. Als je weet van die hoop, van die zekere heerlijke toekomst waar we naartoe op weg zijn, ja, dan vind ik wel dat je daar heel veel aan hebt in de zin van dat je leven heel erg anders maakt. Dat geldt ook voor jou en voor mij, voor ons hier en nu. Dat in al ons lijden en in alle, ook de tranen die wij hebben, dat, en alles wat ons bedreigt en wat ons kan overkomen, dat we gewoon weten van, ja, er zijn eeuwige armen onder ons en wat er ook gebeurt, we zullen altijd worden opgevangen door die eeuwige armen. En de redding in Jezus Christus betekent gewoon, het komt hoe dan ook goed, weet je wel. Je leven kan niet meer stuk. Je leven kan niet meer stuk. En ik begrijp natuurlijk wel, natuurlijk is, ja, met alle dingen die er gebeuren, dat bagatelliseren we natuurlijk niet, vanuit die hoop. Maar het maakt ons lijden, we staan er wel anders in het lijden.
Daardoor. Maakt het lijden draaglijk volgens jou? Die hoop?
Nou, het geeft moed. En het geeft houvast. En het geeft zekerheid. Mm. Soms voelen we dat het niet te dragen is. Soms denken we dat het allemaal veel te veel is. Maar we mogen gewoon weten van ja, het lijden en de dood hebben niet het laatste woord.
Nee.
En dat maakt het wel heel anders, vind ik. Ja.
Ja, nu als je zegt van kijk, God heeft een plan met Israël en Israël is Gods volk. Sluit je dan je ogen voor wat er fout gaat in Israël?
Nee, dat moeten we niet doen. Het huidige Israël is niet het koninkrijk van God. Het huidige Israël is niet onfeilbaar. En de regering van Israël bestaat uit mensen die ook nog zondaar zijn. En natuurlijk is het zo dat niet alles wat Israël doet, dat goud is wat er blinkt. En daar moeten we ook realistisch over zijn. Maar ik vind dat we wel als christenen oog moeten hebben voor gewoon wat de Bijbel zegt over Gods plan met zijn volk Israël. En dat de komst van het koninkrijk waar ik net over sprak, dat niet losstaat van het volk van Israël en van het land Israël. Hè. Dus dat
het heeft met elkaar te maken.
Ja, dat de komst van het koninkrijk van God verband heeft met het volk van Israël en het land Israël en ook de terugkeer van de Joden naar het land, wat dat betreft hoopgevend is.
Ja. Ja, je noemde net ook al een aantal passages uit Jesaja 25, waar het ook gaat over de toekomst. Je noemde ook de dingen die Jezus heeft gezegd over de toekomst. Dus zowel eigenlijk in het Oude als in het Nieuwe Testament zien we dat het gaat over het toekomstige koninkrijk. Klopt dat?
Ja, zeker.
Ja.
Ja, en ik denk dat op basis van dit soort teksten, bijvoorbeeld ook, we zijn nu in de adventstijd, Jesaja, het einde van Jesaja 8 en die eerste verse uit hoofdstuk 9, dat een volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En dan staat er op een gegeven moment, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, et cetera. Dat is natuurlijk een heel bekende tekst die met kerst vaak ook gelezen wordt. Maar er staat er ook daarvoor van elke laars stampend met gedreun, elke soldatenmantel gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Dus dan zien we ook weer gewoon van ja, de komst van de Messias, de komst van dat kind met een hoofdletter, de zoon die ons gegeven is, dat heeft wel degelijk verband met dat er een einde gaat komen aan geweldenaars. Hè. Ik bedoel, Israël heeft te maken gehad met stampende, dreunende laarzen. Israël heeft te maken gehad met terroristen wiens kledij met Joods bloed is besmeurd geraakt. Hmm. En als gevolg daarvan voert Israël nu oorlog tegen deze partijen die dat de hele tijd over zouden willen doen. Dat is allemaal heel erg. Maar er gaat een tijd komen dat het niet meer zo zal zijn. Dat die mantels en die laarzen in vuur verbrand zullen worden. Net als dat Jesaja 2 zegt dat de snoeimessen tot. Zwaarden tot ploegschade zullen worden omgesmeten en speren tot snoeimessen. En dat de volkeren niet meer het zwaard zullen opheffen tegen elkaar. En dat soort teksten. En volgens mij zijn dat de teksten op basis waarvan Jezus en de apostelen spraken over het koninkrijk van God.
Ja. Hoe zal dat gaan? Want er staat, dit zal gebeuren, maar komt er dan een leger van God of zo die dat gaat bewerkstelligen? Of komt Jezus zelf? Wat zegt de Bijbel daarover?
Nee, ja. Ik denk dat als Jezus heeft gezegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, dat hij daarmee niet bedoelt, mijn koninkrijk zal niet op aarde komen. Maar hij zegt dat nadat Petrus het zwaard heeft getrokken en Malchus het oor heeft afgeslagen als Jezus gevangen wordt genomen. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, Petrus, doe je zwaard terug. Je moet niet het zwaard trekken, want mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Waarmee hij bedoelt, mijn koninkrijk is niet een werelds koninkrijk. Het is niet een koninkrijk zoals de koninkrijken van deze wereld gevestigd worden met geweld en met zwaarden en met militaire vertoon. Dus als de Heer Jezus zal komen, dan staat ook in Jesaja 2, hij zal oordelen tussen de heidenvolkeren. Hij zal de volken vonnissen. Dus hij zal komen als rechter. Hij zal optreden. Hij zal ook een scheiding brengen. Ik denk dat de Bijbel dat ook duidelijk maakt.
Hij zal niet een generaal zijn, maar een rechter, zie ik dat?
Ja, hij zal scheiding brengen tussen de schapen en de bokken. Hij zal het graan in zijn schuur verzamelen en het onkruid zal hij verbranden. Dus hij zal wel optreden ook met macht. En inderdaad, hij zal komen als rechter. Maar dan zal zijn koninkrijk komen niet op de manier waarop, waarop wij daar geneigd zijn over te denken, op een hele andere manier. En daar zal hij voor zorgen.
Ja, is dat iets wat volgens jou binnenkort gaat gebeuren?
Nou, ik vind wel dat wij in spannende tijden leven. Ik vind dat wij in, echt wel in profetische tijden leven. Dat we zien veel zaken waarvan de Bijbel zegt dat die in het eindtijd zullen gebeuren. Dat die vandaag de dag echt wel veel meer zichtbaar zijn dan vroeger. Als we ook denken aan hoeveel christenen er vermoord worden. Het aantal martelaren neemt heel snel toe. Als we kijken naar wetteloosheid, dat die enorm toeneemt. Dat heeft Jezus ook gezegd. In het einde der tijden zal de wetteloosheid heel erg toenemen. Ook vooral als we kijken naar Israël, denk ik. De terugkeer van de Joden naar het land. Dat Israël is gaan groeien en bloeien. En vrucht draagt en de wereld met vruchten vervult. Maar ook dat de volkeren van de wereld zich tegen Israël keren. En al dat soort zaken. Ja, dat is gewoon wat je in de Bijbel leest. Wat in de eindtijd zal gebeuren.
En je ziet het voor je ogen.
En dat soort dingen waren zelfs 50 jaar geleden nog niet zo aan de orde. Zoals vandaag de dag. Dus ik denk wel dat de actualiteit steeds meer christenen wakker schudt. Van, we moeten ook nadenken over wat gebeurt er in de wereld. We moeten nadenken over, wat zegt de Bijbel over Israël?
Ja.
En gelukkig wordt er inderdaad ook steeds meer over nagedacht. Zodat we ook het evangelie echt gaan begrijpen.
Ja, je zegt we moeten daarover nadenken. Iedereen is, zo goed als iedereen heeft wel een mening over Israël. Over de actualiteit, over het nieuws. En tegelijkertijd we weten, want het staat in de Bijbel, dat de Heere God zijn plan toch wel gaat uitvoeren. En dat het vrederijk er komt. Dus maakt het dan wel zoveel uit wat ik of jij vindt, of wat wij zeggen tegen elkaar, of wat wij roepen over Israël? Of maakt het verschil?
Oh ja, dat maakt zeker verschil. Want weet je, de Heere God heeft ons ook gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. En dat betekent dat wij zijn geen marionetten. Wij zijn geen robots. Ik bedoel, we geloven in Gods soevereiniteit. Maar dat wil niet zeggen dat wij als mensen niet door de Heere God serieus worden genomen. Hij behandelt ons als personen. Het feit dat we zijn gemaakt naar zijn beeld betekent dat we personen zijn met verstand, wil en emoties.
En, dus dat geeft verantwoordelijkheid.
Ja, dat geeft verantwoordelijkheid. En ook dat hij onze inbreng serieus neemt. Dat als wij hem vragen, bijvoorbeeld als je denkt aan gebed, dat hij ons ook heeft uitgenodigd om hem te vragen. Bid en je zal gegeven zijn en roep mij aan en ik zal u grote dingen doen zien. En al die teksten, dat laat ons zien dat hij ons als persoon serieus neemt. Mm. Dat hij onze inbreng serieus neemt. Dat we met hem mogen meewerken. We zijn zijn medearbeiders. En dat hij zijn plannen volvoert. Ook door zijn volk heen. En door het lichaam van Christus heen. En door Israël heen. En dat wij geroepen zijn door de Heere God om naar hem te luisteren. En om te doen wat hij van ons vraagt. En om te bidden en om te werken. Overeenkomstig zijn wil. En dat daardoor het koninkrijk ook zal komen.
Ja, wat vraagt de Heere God van ons in deze situatie? Wat is zijn opdracht aan ons?
Om te bidden, wat ik al zei. Ik denk dat, zoals Israël geroepen is, een priesterschap te zijn in de wereld. Een volk van priesters. Zo zijn wij als lichaam van Christus volgens de Bijbel dat ook. Dus priesters die staan in een bediening van voorbeden. Een priester vertegenwoordigt het volk bij God. En vertegenwoordigt God bij het volk. Ik denk dat dat priesterschap is. Dus dat wij naar God toe mogen gaan om te bidden voor mensen in nood. Om te bidden voor deze wereld. Om te bidden voor de kerk. Om te bidden voor Israël. Dus we vertegenwoordigen het volk bij de Heere God. Dus we zijn voorbidders. Maar we vertegenwoordigen ook God bij het volk. Dus we moeten ook het evangelie brengen. We moeten ook Gods woord brengen. En we mogen het goede nieuws van het koninkrijk en de wederkomst van Jezus mogen wij prediken in deze wereld. Ik denk dat dat de dingen zijn waar de Heere God ons toe roept. En natuurlijk ook gewoon om hem lief te hebben boven alles. En om hem alleen te dienen. En om ook onze naaste lief te hebben als onszelf. En dat is de vervulling van de wet.
Ja.
Dus hij roept ons ook om als zijn kinderen te leven. En nogmaals, als alle mensen dat zouden gaan doen. Als alle mensen God zouden lief hebben boven alles en hun naaste als zichzelf. Ja, dan zou deze wereld er totaal anders uitzien. Maar daar gaan we naartoe op weg.
Dat is het uitzicht. Zullen we daarvoor bidden?
Ja, zeker. Heer onze God, wij danken u voor, Heer, uw woord. Uw woord is als licht in de duisternis. We danken u dat u heeft gesproken. Dat u op velerlei wijze heeft gesproken door de profeten van Israël. En in het laatste der dagen heeft gesproken door uw zoon. En we danken u dat we in het licht mogen leven van uw openbaring, dat we in uw licht mogen wandelen en dat we ook, Heere, een levende hoop hebben voor de toekomst. Dat die hoop nooit zal uitsterven, maar dat die hoop zeker is, dat we op weg zijn naar uw eeuwige koninkrijk en heerlijkheid. En we bidden, Heer Jezus, kom spoedig. We bidden u dat uw koninkrijk spoedig mag komen. We bidden u, Heer, om de geest van wijsheid en openbaring, om het evangelie echt te begrijpen. En we bidden u, Heer, dat u ons wilt zegenen, ook in ons nadenken over Israël en over de actualiteit en over de kerk en over deze wereld. En we bidden dat u ons wilt vervullen met de Heilige Geest, zodat wij een hart zullen hebben dat vervuld is van liefde. En dat we in gerechtigheid en waarheid en heiligheid zullen leven door uw Heilige Geest. En dat we tot zegen mogen zijn voor, Heer, de mensen om ons heen. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem. We bidden Jeruzalem vrede toe. We bidden, Heer, dat dat koninkrijk van vrede en gerechtigheid spoedig mag komen. We danken u, Heer, dat u de dood zult verslinden. Dat u ook alle tranen van de ogen zult afwissen. En we bidden, Heer, dat die tijd spoedig mag komen. Dat bidden we u uit genade om Jezus wil. Amen.
Amen. Oscar, amen. Dank voor jouw komst naar de studio. Dank. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt betrokken blijven in gebed en ook in actie. Ga naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u actuele artikelen over de situatie in Israël. Ook de uitzendingen die wij 3 keer per week voor u maken, die kunt u daar ook terugvinden. En daar vindt u ook allerlei punten waar u zich in kunt verdiepen en waar u ook voor kunt bidden. Nogmaals, dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.